Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten hier op deze Winjan-avonden in het nieuwe jaar. In verband met de slechte verstaanbaarheid, zo bleek de vorige keer, gaan we nu proberen om maar met dit microfoontje elkaar te bereiken. Dus ik hoop dat het een verbetering is en dat de verstaanbaarheid goed is in heel de zaal. Ja? Dat helpt al heel wat. We zullen met elkaar beginnen door te zingen uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Het 17e van 119. Samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. Eigenlijk hebben we al gebeden, Heere, toen we deze woorden uit de oude psalm met elkaar hebben gezongen. En zo zei de oude kerkvader het ook. Zingen is tweemaal bidden. En geef dan, Heere, dat we het met dat besef mochten doen waarmee de dichter ze ooit opschreef. Dat we besef hebben van hoe makkelijk dat we dwalen. En dat het niet overbodig is om u te vragen of dat u ons de weg wilt leren die door u bepaald is. De weg namelijk ten leven. De smalle weg via de enge poort die naar het leven leidt. En uw woord laat het ons zien. En dat praktijk ook in het leven van hen die genade kennen laat het zien. Dat er zo makkelijk afgedwaald kan worden, ter linker of ter rechterzijde. In spreken, in luisteren, in het praktische leven. En daarom mag ons gebed wel zijn, Heer, of dat u ons niet alleen op de weg des levens wil brengen, maar ook die ons daarop wil houden. Zodat in leren leven het naar de zin en mening van uw geest mag zijn. We openen weer het oude en beproefde boek van John Bunyan, waarin ook deze dingen ons zo duidelijk en ook beschamend worden beschreven. Hoe christen afdwaalden naar de weg der werken en de deugdzaamheid, maar hoe uw geest hem belette om daarin rust te vinden. En heren, daar bidden wij u ook om. Of dat u wilt geven dat de wet voor ons geen rustgrond zal zijn, maar dat het het middel zal zijn om onze ellende te leren kennen. Want door de wet is de kennis toch der zonde. En door die wet uitgedreven te worden naar het woord der belofte, dat ellendige en arme zondaren de toevlucht mochten leren nemen tot de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. In die enge poort ruimte mogen vinden voor verloren en schuldige harten. Heere, zegent u ons zo dit samen zijn. Hier of ook thuis of waar wij ook dit samen zijn beluisteren. Bewaart u ons dan, Heere, voor de zonde. Bewaart u ons voor afdwalingen. In spreken, in luisteren. En houd ons op het pad. Breng ons op het pad en houd ons op het pad. De spoor van uw geboden en van uw gerechtigheid in de Heere Jezus Christus. Hoor ons uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit het evangelie naar Matteüs, het 7e hoofdstuk. Vanavond hopen we toe te komen aan de enge poort. Dat wordt ons in Matteüs 7 beschreven. Ik begin te lezen vanaf vers 7 en dan tot en met vers 14. Matteüs 7, vers 7. En daar klinkt het woord van de Heer Jezus: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. Een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven. En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven, degene die ze hem daarom bidden. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen doen zouden, doet gij hun ook alzo, want dat is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Tot zover. Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat we in deze hoedanigheid bijeen waren. En daarom is het misschien wel goed om even een korte terugblik te geven op wat we tot hiertoe hebben gezien. En nadat Christen uit de stad Verderf is ontvlucht en met buurman Plooibaarheid in het moeras Moedeloosheid terecht is gekomen, en nadat hij door Helper uit het moeras Moedeloosheid bevrijd is, is Christen op weg gegaan naar de enge poort. Althans naar dat lichtje wat hij dacht te zien in de verte, waar die poort dan moest zijn. Onderweg, zo zagen we vorige keer, zo kwam hij een man tegen, een deftige man, zo werd het dan ook gezegd, met de naam Wereldwijs. Iemand die woonde in de stad Vleeselijke Overlegging. We hebben gezien de vorige keer, in die stad is men wel veel beschaafder dan in de stad Verderf, maar hij ligt toch niet heel ver weg van die stad Verderf. Ook als een net, fatsoenlijk, godsdienstig en burgerlijk gehoorzaam mens kun je dus in de wereld leven. Misschien ook wel met een rechtzinnige belijdenis. Maar toch gelijkvormig aan deze wereld, namelijk in de gedachten. Wat door de apostel Johannes beschreven wordt als de grootsheid des levens en de begeerlijkheid der ogen. Je kunt denken aan de deugdzaamheid, aan de burgerlijkheid, zoals bij deze wereldwijs in de stad vleeselijke overlegging het geval was. En wereldwijs die laat christen dus gaan in een weg zonder zuchten en zonder last. En hij vertelt over een dorp in de buurt met de naam Zedigheid. En daar woont een man genaamd Wettis. En die heeft een zoon met de naam Beschaving. En die verkondigen een oppervlakkige, een deugdzame godsdienst, waardoor een mens door eigen werken zalig kan worden. Maar als christen dan die weg inslaat naar die berg Sinaï, op weg naar dat dorp Zedigheid, dan voelt hij wat alleen het leven der genade voelt. En dat is dat door de wet der werken niemand zalig kan worden. Waar het nabijkomende christendom en het deugdzame christendom rust vinden in het betrachten van de wet, voor zover men dat kan, daar kan het leven der genade geen rust vinden. En door Gods geest overtuigde zondaar die voelt wat christen voelt. En die ziet wat christen ziet, namelijk dat de berg Sinaï vervloekt, dat die over de weg heen helt, dat die dreigt om christen te verpletteren. Zijn werken worden niet vol bevonden voor God. Dat beleeft christen daar. En daar staat hij dan als een God zoekende en ook God missende zondaar. En als hij dan zo bevend rond staat te kijken wat hij doen moet, dan ziet hij ineens een persoon naderbij komen die hij eerder ontmoet heeft. Evangelist. En we willen daarvan gaan lezen. In hoofdstuk 7, bladzijde 157, een nieuwe ontmoeting met Evangelist. Op dat moment zag hij Evangelist hem tegemoet komen. En toen hij hem zag, begon hij te blozen van schaamte. Evangelist kwam steeds dichterbij en terwijl hij naar hem toe kwam, keek hij hem met een strenge en ontzagwekkende blik aan. Hij begon christen als volgt te bestraffen. Wat doe jij hier? Vroeg hij. Christen wist niet wat hij op dat woord moest antwoorden. En daarom stond hij op dat moment sprakeloos voor hem. Toen vervolgde Evangelist, ben jij niet de man die ik in tranen aantrof buiten de muren van de stad Verderf? Ja, beste meneer, antwoordde christen, ik ben die man. Heb ik je toen dan niet de weg naar de enge poort gewezen? Ging Evangelist verder. Jazeker, beste meneer, zei christen. Hoe komt het dan dat je zo snel een zijpad bent ingeslagen? Luidde de volgende vraag, want je bent nu van de weg afgedwaald. Hierop zei christen, zodra ik door het moeras moedeloosheid heen gekomen was, ontmoette ik een heer die mij ervan overtuigde dat ik in het dorp hier voor me een man zou vinden die mij van mijn last kon afhelpen. Wie was dat? Vroeg Evangelist. Hij zag eruit als een heer van stand, gaf christen ten antwoord. En hij sprak veel met mij en haalde me tenslotte over. En dus kwam ik hierheen. Maar toen ik deze heuvel zag en ontdekte hoe dreigend hij over de weg hing, bleef ik meteen staan, opdat hij niet op mijn hoofd zou vallen. Wat zei die heer van stand dan tegen je? Vroeg Evangelist verder. Wel, zei christen, hij vroeg me waarheen ik op weg was en dat vertelde ik hem. En wat zei hij toen? Was de volgende vraag. Hij vroeg mij, antwoordde christen, of ik een gezin had en ik vertelde hem dat. Maar, zo zei ik, ik word zo neergedrukt door de last op mijn rug dat ik niet meer zoveel vreugde heb in mijn vrouw en kinderen als vroeger. En wat zei hij toen? Reageerde Evangelist. Hij drong er bij mij op aan, vertelde christen, om mijn last zo snel mogelijk kwijt te raken. Ik vertelde hem dat ik verlichting zocht. En daarom, zo zei ik, ben ik op weg naar de poort erginds om verdere aanwijzingen te krijgen hoe ik de plaats van de verlossing kan bereiken. Hierop zei hij mij dat hij mij een betere weg kon wijzen, die ook nog korter was, en waarop ik niet zoveel moeilijkheden zou tegenkomen als op de weg die u mij hebt aangeraden, meneer. Die weg, zo zei hij, zal je leiden naar het huis van een heer die de kunst verstaat om mensen van deze lasten te verlossen. Ik geloofde hem en verwisselde de weg voor deze, opdat ik zo misschien eerder van mijn last bevrijd zou worden. Maar toen ik op deze plaats was aangekomen en de dingen zag zoals ze werkelijk zijn, bleef ik, zoals ik zei, uit vrees voor het gevaar staan. En nu weet ik niet meer wat ik moet doen. Toen zei evangelist, sta hier een ogenblik stil, opdat ik u de woorden van God zal voorhouden. Zo stond Christen daar, bevend. Hierop zei evangelist, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die vanuit de hemelen spreekt. Bovendien zei hij, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Evangelist paste de woorden ook als volgt toe. Jij bent de man die jezelf in deze ellende stort. Je bent begonnen de raad van de Allerhoogste te verwerpen en je voet terug te trekken van de weg des vredes, zelfs bijna op het gevaar af dat je voor eeuwig verloren zou gaan. Toen viel Christen als dood aan zijn voeten en riep uit, wee mij, want ik verga. Toen evangelist dat zag, greep hij hem bij de rechterhand en zei, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Toen leefde Christen weer een beetje op en ging bevend voor evangelist staan, net als eerst. Nou, ik wil hier even een momentje stilhouden. Zoals gezegd, die Christen die staat daar als een missende zondaar. En als hij dan bevend zo staat rond te kijken, dan komt die evangelist naar hem toe en die begint met hem een gesprek. En hij vraagt hem, ben jij die man die ik buiten de stad Verderf heb aangetroffen? En rood van schaamte moest Christen dat bekennen. En zo ontstaat er dus een gesprek tussen evangelist en Christen. En evangelist die vuurt de ene na de andere vraag op deze bevende man af. En een paar dingen in dat gesprek vallen ons op, zonder om alle details te benoemen. Allereerst de manier waarop evangelist te werk gaat. En daarin laat hij zich kennen als een goed zielzorger. Hij vraagt en hij vraagt door en hij wil alles boven tafel hebben wat er verkeerd is gegaan. En het tweede wat opvalt is de houding van Christen. Hij is nederig en ootmoedig. En telkens antwoordt hij met het antwoord, dear sir, ja meneer, geachte of geliefde meneer. Een goede zielzorger, zo laat Bunyan hier zien, moet vragen stellen. En die moet doorvragen, die moet goede vragen stellen. Hij moet weten waar mensen geestelijk gelegerd zijn. Hoe het geestelijk van binnen met hen gesteld is. Wat er geestelijk hen mankeert. En welke lessen dus die mensen nodig hebben. En achter die vraag, zo blijkt ook heel, uit heel het gedeelte, zit liefde. Al staat het gezicht van evangelist toornig en al klinken er scherpe woorden uit zijn mond. Maar een goede zielzorger wordt toch gedreven door de liefde van Christus, zoals Paulus dat ook in 2 Korinthe 5 benoemt. Hij zoekt het behoud van mensen die ten dode wankelen. En hij zoekt de eer van zijn God. En dan zegt evangelist zo heel plechtig, op bladzijde 158, sta hier een ogenblik stil, opdat ik u de woorden van God zal voorhouden. En het staat er in het Engels mogelijk nog plechtiger, nog ernstiger. Evangelist, zo laten die woorden zien, is er zich van bewust dat hij niet zijn eigen woorden spreekt, maar dat hij de woorden van God spreekt. En hij noemt een aantal teksten, onder andere uit Hebreeën 12 en Romeinen 1, en hij beschuldigt Christen ervan dat hij die man is die daar in die teksten genoemd wordt of daarvan afgeweken is. Hij is begonnen met de raad van de Allerhoogste te verwerpen. En te wandelen, af te wijken van het pad des vredes dat hem was aangewezen. En dat met gevaar voor zijn eigen ondergang. Hoe eerlijk is evangelist met deze man die bevende voor hem staat. Hij pleistert niet met loze kalk. Hij legt hem niet haastig de handen op. Hij legt de zonde bloot. Kundig. Als een goede zielzorger en wijst de dwaasheid aan van de weg die hij gegaan is. Hij heeft zich van God afgekeerd. En je hoort hier als het ware ook de apostel Paulus spreken die ook ongekend scherp kon zijn. Als mensen aanvankelijk eerst de goede weg zijn gegaan, maar zich daarna daarvan hebben afgekeerd. We kennen die woorden uit bijvoorbeeld de Galatenbrief. O gij uitzinnige Galaten. Wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet gehoorzaam zijt. Zijt gij zo uitzinnig. Daar gij met de geest begonnen zijt. Voleindigt gij met het vlees. Dat is wat Christen hier ook deed. Begonnen met de geest. Uitgedreven door de geest der uitbranding en des oordeels. De geest der genade en der gebeden. En nu gaat hij toch weer de weg van de werken. De weg van het vrome vlees. Een christen, zoals ik zei, is heel deemoedig. Hij wordt niet boos, hij is niet beledigd, niet geïrriteerd als evangelist zo doorvraagt en hem de spiegel voorhoudt vanuit het woord. Maar dodelijk bevreesd valt hij voor evangelist op de grond. Voor het woord dat evangelist spreekt, het woord van God. En hij roept uit, wee mij, want ik verga. Het woord van God is voor hem levend en krachtig, ook in de ontdekking. Als een scherpsnijdend, tweesnijdend scherp zwaard en dat gaat door tot de verdeling der ziel. Maar dan bukt evangelist zich, zo hebben we gelezen, en hij grijpt hem bij zijn rechterhand en hij bemoedigt hem. Christen leest weer een beetje op. En dan gaan we verder lezen. Op bladzij 159. Toen ging evangelist verder en zei, let nu nog beter op de dingen die ik zal zeggen. Ik zal je nu laten zien wie het was die je heeft misleid. En ook wie hij was, naar wie hij je zond. De man die je ontmoette is een zekere wereldswijze en die naam draagt hij terecht. Voor een deel is dat zo, omdat hij alleen een aanhanger is van de leer van de wereld. Daarom gaat hij altijd in het dorp zedigheid naar de kerk. Anderzijds ligt die leer hem ook het beste, omdat ze hem verhoudt van het kruis. En omdat hij zo wereldsgezind is, probeert hij blokkades op te werpen voor mijn wegen, ook al zijn die recht. Nu zijn er drie dingen in de raad die deze man gaf, die je volstrekt moet verafschuwen. Ten eerste, hij heeft je van de goede weg afgebracht. Ten tweede, hij heeft zich ingespannen om het kruis als iets weerzinwekkends aan je voor te stellen. Ten derde, hij heeft je voeten laten zetten op de weg die leidt naar de bediening van de dood. In de eerste plaats moet je het verafschuwen dat hij je van de goede weg heeft afgebracht. Ja, en ook dat je daar zelf mee ingestemd hebt. Want dat betekent dat je voor de raad van een zekere wereldswijze de raad van God verworpen hebt. De Heere zegt, strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is de poort waarheen ik je zond. Want eng is de poort die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. Van deze enge poort en van de weg daarheen heeft deze goddeloze man je afgebracht om je zo bijna in het verderf te storten. Verafschuwen daarom dat hij je van de goede weg heeft afgebracht en walg van jezelf omdat je naar hem hebt geluisterd. In de tweede plaats moet je je verfoeien dat hij zich heeft ingespannen om het kruis als iets weerzinwekkends aan je voor te stellen. Je dient het kruis te verkiezen boven de schatten in Egypte. Bovendien heeft de koning der ere je gezegd dat wie zijn leven zal willen behouden, het zal verliezen. En dat degene die achter hem wil komen en niet haat zijn vader en moeder, de vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die mijn discipel niet kan zijn. Daarom zeg ik je, als iemand moeite doet om je wijs te maken dat het kruis je dood zou zijn, terwijl de waarheid juist gezegd heeft dat hij je zonder kruis het eeuwige leven, dat je zonder kruis het eeuwige leven niet kunt verkrijgen, moet je deze leer verafschuwen. In de derde plaats moet je het verfoeien dat hij je voeten liet zetten op de weg die leidt naar de bediening van de dood. Daarom moet je erop letten naar wie hij je toezond en hoe onbekwaam die man is om je van je last te bevrijden. De man naar wie je gestuurd werd om verlichting heet Wettis en is de zoon van de slavin die nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Het staat symbool voor deze berg Sinaï, waarvan je bang was dat hij op je hoofd zou vallen. Nu, als zij met haar kinderen in slavernij is, hoe kun je dan verwachten dat je door hem bevrijd zou worden? Om die reden is deze Wettis niet in staat om je van je last te bevrijden. Niemand werd ooit door hem van zijn last afgeholpen. Nee, en het is niet waarschijnlijk dat dat ooit zal gebeuren. Je kunt niet gerechtvaardigd worden door de werken van de wet. Maar door de werken van de wet kan geen enkel levend mens van zijn last bevrijd worden. En dus is de Heer wereldswijze een vreemdeling van de genade en meneer Wettis een bedrieger. En wat zijn zoon beschaving betreft, ondanks zijn zelfbewuste glimlach is hij niet anders dan een huichelaar en kan hij je niet helpen. Geloof me, achter al die drukte die je deze dwaze man hebt horen maken, is het niet anders dan de bedoeling om je aandacht listig van de zaligheid af te leiden door je af te brengen van de weg waarop ik je gebracht heb. Hier stop ik ook weer eventjes een moment. Want christen krijgt hier van evangelist een genadevolle les. En haarscherp wijst evangelist erop waarom de raad van Heer Wereldswijze zo slecht was. Die drie punten, hij heeft je van de goede weg afgebracht. Hij heeft geprobeerd om het kruis gehaat te maken en je voet gezet op een weg die naar de dood leidt. Ten eerste dus, Wereldwijze probeert een mens van de weg van het woord af te krijgen. Het woord dat wijst op de smalle weg en de enge poort. De oproep om in te gaan door die enge poort en om te strijden om in te gaan. Wettische mensen willen mensen zalig laten worden zonder dit soort strijd. Wettische mensen die leven dan misschien wel uitwendig zeer streng en nauwgezet, maar ze zijn er ook nog tevreden over, zoals we dat bij de tollenaar zien. Ik bedoel bij de farizeer, uit de gelijkenis van de farizeer en de tollenaar, die allerlei dingen op kon noemen die hem rust gaven, die hem als een mens lieten leven, die recht overeind kon blijven staan en waar de Heer wel dankbaar voor mocht zijn. En ze meenden daardoor, zo laat die farizeeën duidelijk zien, een streepje voor te hebben bij God vanwege hun godsdienstige wettische leven. God mag dus wel blij zijn dat er zulke mensen zoals zij zijn. Dat gevaar dat loopt juist een mens die onder de bediening van het evangelie leeft, althans onder de bediening van het woord. En die inderdaad wel opgeroepen wordt om zich te bekeren en om de zonde te haten en daarvan te vluchten. Maar als een mens door de wettische geest gegrepen wordt en meent doordat hij goede dingen doet, althans in zijn eigen oog en naar zijn eigen normen, dan meent hij ook beter te zijn dan mensen die het er naar zijn gewaarwording minder goed van afbrengen. Dan blijft de mens dus recht overeind staan in plaats van op de knieën zoals die arme tollenaar. En dat heeft te maken ook met het tweede, dat wetties en wereldwijs zich hebben ingespannen om het kruis als iets weerzinwekkends voor te stellen. En dan moeten we hier bij het kruis niet denken direct aan het kruis van de Heer Jezus Christus, al heeft dat er wel alles mee te maken, maar professor Baars heeft in een toelichting hieronder gezet, bij punt 26, kanttekening 26, evangelist plaatst tegenover de uiterlijke religie van wereldswijze, die gebaseerd is op eigen gerechtigheid, het volgende. De noodzakelijkheid van het geloof, gesymboliseerd door de goede weg, en het ingaan door de enge poort. En dan ook de onvermijdelijkheid van beproeving en het sterven aan zichzelf. Daarmee bedoelt Bunyan hier, dat bedoelt Bunyan hier met het kruis. Dus wat hij wel eens tegen zijn discipelen zegt in Matteüs 10 en Matteüs 16 worden hier ook genoemd. Zo iemand mij wil volgen, zo zegt hij, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf en die volgen mij. En als we dan daarover nadenken wat dat betekent om kruisdrager te zijn, dan hebben we natuurlijk wel allereerst misschien in gedachten dat elk huis zijn kruis heeft en elk hart zijn smart kent. Daar wordt het ook over gebruikt, dat je een kruis moet dragen. En dat het kruis soms zwaar kan wegen als het gaat om een ziekte of om rouw, om allerlei soorten zorgen. Maar van dat soort kruisen geldt natuurlijk niet dat je dat op je kunt nemen. Dat wordt opgelegd en dat kun je niet van je afwerpen. Maar als de Heer Jezus zegt, die nemen zijn kruis op, dan wil dat zeggen op dat voorbeeld, op dat wat hij dan zelf, wat in die tijd gezien kon worden in de stad Jeruzalem, bij tijden dat er mensen liepen met een kruis op hun rug. Die moesten zelf dat kruis dragen, namelijk naar de plaats van terechtstelling. Veroordeelde zondaren. En dat bedoelt Bunyan hier ook. Sterven aan jezelf. Zelfverloochening, buigen onder het recht van God. Uw doen is rein, uw vonnis is rechtvaardig. En dat wordt dus door wetties, of door wereldwijze bedoel ik, hatelijk gemaakt. Dat is veel te moeilijk, dat is veel te zwaar. Zo benauwd hoeft het allemaal niet. Maar in het leven van genade is dat de enige weg die gegaan kan en moet worden. En het derde wat evangelist dan hier zegt, hij heeft je voeten laten zetten op een weg die leidt naar de bediening van de dood. Nou, dat heeft Christen dus ook ondervonden. He, toen hij die weg ging naar de berg Sinaï, en in kanttekening 27 maakt professor Baas het ook weer duidelijk, ben je een plaats hier leven en dood scherp tegenover elkaar. Je voeten laten zetten op een weg die leidt naar de dood, herinnert aan het tegengestelde hiervan, zoals daar staat in Lucas 1, onze voeten te richten op de weg des vredes. De bediening van de dood verwijst naar 2 Korinthe 3, waar Paulus de bediening van de dood tegenover de bediening van de geest stelt. En die bediening van de dood is de wet van Mozes. Wie daar alleen op steunt, blijft onder het oordeel van de dood. En de bediening van de geest brengt leven en vrede door Christus. En dat is iets wat het leven der genade gaat leren, zoals ik al eerder zei. Dat Christen voelde dat die weg afgesneden werd. Dat toen het gebod levend werd, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7, dat hij gestorven is. De bediening van de dood. Het openbaart dat die weg is afgesneden. En als evangelist dat dan allemaal gezegd heeft, en dan lezen we weer verder op bladzij 161... Hierna riep evangelist met luide stem de hemel aan, opdat wat hij gezegd had bevestigd zou worden. Meteen klonken er woorden uit de berg waar de arme christen onder stond en kwam er vuur uit zodat de haren van zijn hoofd de bergen rezen. De woorden die hier uitgesproken werden waren deze. Zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nu verwacht de christen niet anders dan de dood. Hij begon erbarmelijk te klagen. En vervloekte zelfs het ogenblik dat hij zich met de Heer wereldswijze had ingelaten. Hij noemde zich herhaaldelijk een duizendvoudige dwaas, omdat hij naar zijn raad geluisterd had. Hij schaamde zich ook diep toen hij bedacht dat de redenering van deze Heer van stand, ook al kwamen ze slechts voort uit het vlees, zoveel invloed op hem hadden gehad, dat hij daardoor de goede weg had verlaten. Hierna wendde hij zich opnieuw tot evangelist met deze gevoelvolle woorden. Wat denkt u, mijn heer? Is er nog hoop? Zou ik nu nog terug mogen keren en verder mogen gaan naar de enge poort? Zal ik om wat hier gebeurd is niet aan mijn lot worden overgelaten en vandaar beschaamd teruggestuurd worden? Ik heb er spijt van dat ik naar de raad van deze man heb geluisterd. Kan mijn zonde nog vergeven worden? Toen zei evangelist tot hem, je zonde is zeer groot, want hierdoor heb je twee boosheden begaan. Je hebt de goede weg verlaten en bent verboden wegen ingeslagen. Toch zal de man aan de poort je wel ontvangen, want hij heeft in mensen een welbehagen. Pas er alleen voor op, zo zei hij, dat je niet opnieuw van de weg afdwaalt, dat wat je op de weg niet vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Nadat evangelist dat had gezegd, nadat hij deze wijze lessen had gegeven, riep evangelist dus met luide stem naar de hemel. Eigenlijk om een soort teken, zou je bijna zeggen. En er kwam uit die berg een donderende stem die daar een vloek uitsprak. Die bekende woorden, vervloekt is een ingeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan zie je dat inderdaad zo'n overtuigde zondaar vreest dat hij moet sterven. Als het gebod gekomen is, zo zegt Paulus, ben ik gestorven door de wet, is de kennis der zonde. En hij begon te kermen en te smeken. Is er nog hoop, zo vroeg hij. Zou ik nog mogen terugkeren naar de weg die naar het poortje leidt? En dan zegt de evangelist iets bemoedigends. Aan de ene kant bagatelliseert hij de zonde niet. Uw zonde is zeker groot, maar toch zal de man bij de poort u willen ontvangen, want hij heeft het goede voor met mensen. Maar evangelist geeft hem geen valse rust en hij waarschuwt hem dat hij niet weer van die weg moet afraken met een woord uit Psalm 2, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En toen maakt de christen zich klaar om terug te gaan. En evangelist omhelst hem, en dat zijn we bij het volgende hoofdstuk, bij de enge poort. En ik denk dat we met dat hoofdstuk ook wel klaar zijn voor deze avond. Daar is best wel het een en ander over te zeggen. Ik lees dat hoofdstuk 8. Toen maakte zich Christen zich gereed om terug te keren. Hierop kuste evangelisten, lachte hem bemoedigend toe en wenste hem God zegen op zijn reis. En zo ging hij haastig voort. Onderweg sprak hij niemand aan. En als iemand hem iets vroeg, dan keurde hij hem geen antwoord waardig. Hij liep als iemand die zich al die tijd over verboden grond voorbewoog. Hij durfde zichzelf niet eerder veilig te voelen, totdat hij weer op de weg was die hij verlaten had om de raad van Heer Wereldswijze op te volgen. En zo kwam Christen na verloop van tijd aan bij de enge poort. Boven deze poort stond geschreven, klopt en u zal worden opengedaan. Daarna klopte hij verschillende keren en zei, zou ik hier binnen mogen gaan? Zou hij die hier als wachter aan de poort zal staan voor een rebel als ik de deur wil willen opendoen? Als dat gebeuren zou, dan zong ik eeuwig de ere tot roem van God de Heere. Eindelijk verscheen er een eerbiedwaardige man aan de poort, wiens naam Welbehagen was. Hij vroeg wie daar was, waar hij vandaan kwam en wat hij wilde. Hier staat een arme zondaar met een zware last, gaf Christen hierop ten antwoord. Ik kom uit de stad Verderf, maar ben op weg naar de berg Sion om de toekomende toren te ontvluchten. Omdat ik vernomen heb dat de weg daarheen door deze poort gaat, zou ik graag willen weten, meneer, of u bereid bent mij daar binnen te laten. Daartoe ben ik met heel mijn hart bereid, antwoordde Welbehagen, en meteen opende hij de poort. En toen Christen hierdoor naar binnen wilde gaan, trok de ander hem met een ruk de poort in. Wat betekent dat? Vroeg Christen. Hierop vertelde Welbehagen hem, op een kleine afstand van deze poort is een sterk kasteel gebouwd, waarover Beelzebub het bevel voert. Daar vandaan schieten hij en zijn dienaren pijlen op hen af die naar deze poort komen, om, als het kan, hen te laten sterven voordat ze binnen kunnen komen. Ik verheug mij met beving, reageerde Christen hierop. Nou, Christen heeft dus hele pijnlijke lessen moeten leren in het hoofdstuk dat we zojuist hebben gelezen. En Bunyan heeft daar zoveel woorden voor gebruikt en het was eigenlijk wel zo helder en duidelijk dat ik daar weinig uitleg bij heb hoeven te geven, denk ik. Maar hij is weer teruggekeerd op de weg naar de enge poort. Want in dat scherpe onderwijs van evangelist lag toch heel duidelijk liefde. En dat zien we ook aan het begin van dit hoofdstuk 8. Want evangelist kuste hem, lachte hem bemoedigend toe en wenste hem Gods zegen op zijn reis. Het is een heel teer afscheid dat we hier zo lezen. De bestraffende woorden van evangelist hebben Christen niet bitter gemaakt. Integendeel. Er is verwondering in het hart van Christen dat de Heere hem nog op deze weg wil brengen. Dat de Heere nog bemoeienis met hem wil hebben. En de glimlach van evangelist is voor Christen ook een teken dat de Heere van hem af weet. Evangelist, de bedienaar van het woord van God. En in zijn bediening, hier uitgebeeld in het kussen, in het omhelzen, in het hem toelachen, bemoedigen toelachen, daar straalt deze dienaar van het woord uit dat de Heere goed is voor slechte mensen. Ook als er een zonde bestraft wordt en als er dan tekenen van berouw zijn, dan zal hij woorden van troost en van bemoediging moeten laten klinken. En zo doet de Heere dat toch in zijn woorden. Dat is iets wat deze evangelist uitstraalt. Dat ervaart ook een mens die door Gods geest wordt overtuigd van zonde en gerechtigheid en oordeel. Dat hij ook in die toestand die we zojuist hebben gelezen, in die toestand van zoeken en missen en gebukt gaan onder de last van de toren van God, dat er toch ook bemoedigende woorden zijn. Dat de prediking van een evangeliedienaar ook wel eens verkwikkend is. Dan word je in de prediking wel eens lieflijk onthelst. Je ontwaart als het ware een glimlach in het evangelie. En dat toch midden in die duisternis en midden in die werkelijkheid van het spreken van de berg Sinaï, vervloekt is en iegelijk, dat er dan toch ineens een lichtstraal van goddelijke ontferming in je hart valt. Dan flikkert even de hoop op, je mag even ademhalen, want de Heer is geen land van uiterste duisternis. Maar in die weg naar die enge poort toe, dan is het toch zo genoten en ook zo weer toegesloten. De vloek en de dreiging van de Sinaï kunnen daardoor niet gestild worden. Hij moet voort. Hij kan niet stilstaan bij deze bemoedigende glimlach van evangelist. En hij haast zich, want zijn zondepak dat blijft maar knellen. En zijn zelfkennis drijft hem uit een valse rust. En hij loopt door zonder met iemand te spreken, zonder acht te slaan op wat andere mensen hem willen toeroepen. Hij is bang geworden van godsdienstige adviseurs. Hij heeft geleerd om op prinsen, om zo'n deftig mens als wereldswijze geen betrouwen te stellen. En hij heeft geleerd dat er alleen bij de enge poort behoud is. Nou, die enge poort, dat weten wij natuurlijk wel, dat woordje eng, wat dat betekent. Het betekent allereerst dat het een poort is die apart open gedaan moet worden voor een ieder. Dat het een persoonlijke zaak is. Je kan er ook alleen maar persoonlijk doorheen, alleen doorheen. Iedereen wordt persoonlijk geboren, zelfs al ben je er een van een tweeling. Iedereen zal ook persoonlijk worden wedergeboren, levend gemaakt, worden bekeerd en alles wat bij heel dat proces van bekering wat christenen tot hiertoe heeft meegemaakt, hoort. En Willem heeft bij die poort, die voor hem allereerst dus gesloten was, want hij staat daar en de poort is gesloten. We kennen allemaal wel dat oude gezang, ik zie een poort wijd openstaan, maar dat gold voor christen niet 1, 2, 3. Hij kwam bij een gesloten poort. Maar hij zag wel boven die poort die belofte staan. Klopt en u zal worden opengedaan. En hij, Benjan heeft er een gedichtje bij gezegd. Zou ik hier mogen binnengaan enzovoorts wat we gelezen hebben. En we lezen daarin toch de taal van iemand die de nood van zijn ziel kent. En die de last van de zonde kent. Die van de Sinaï vandaan gevlucht is. Die de bediening van de dood heeft leren kennen. Die zichzelf niet kan helpen. Die geen vrede kan vinden in het betrachten van de deugdzaamheid. En die voor de onmogelijkheid staat van zalig worden. En vandaar ook die gesloten enge poort. De enige mogelijkheid die er is, die is ook nog eens gesloten. En hij klopt, zo staat hier. Herhaaldelijk. En dat doet hij dus vanwege die belofte die hier staat. Dat is zijn vrijmoedigheid. Die vindt hij in het woord, in de belofte die daarboven geschreven staat. Klopt en u zal worden opengedaan. En dan kan dat wel eens een poosje duren, zo leren we toch in de schriften ook. Het woord wachten komt nogal eens voor in de psalmen. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Ik heb de Heere lang verwacht. Psalm 130. De wachters op de morgen die net zo wachten als die ziel die wacht op God. De morgen, ach, wanneer. Maar hij blijft kloppen. Gedreven door die belofte die hierboven staat en ook door wat evangelist van die poortwachter heeft verteld. Zo lazen we net aan het slot van hoofdstuk 7. De man aan de poort zal je ontvangen, want hij heeft in mensen een welbehagen. En zo wordt die poortwachter ook genoemd. Welbehagen. Goodwill staat er dan in het Engels. In sommige vertalingen wordt hij wel met de naam welwillend bedeeld. En dat zit er ook zeker in. Maar welbehagen is toch wel dichter bij datgene wat Bunyan daarmee heeft bedoeld. En ook wat natuurlijk in de King James staat. In die bekende tekst. En de engelen zang in Efrata. In mensen een welbehagen. Goodwill towards men. En deze poortwachter, zo hebben we gelezen, die doet niet alleen de poort open en als hij dan hoort wat christen beweegt, dan laat hij hem gewillig binnen, maar hij trekt hem ook met een ruk naar binnen. En dat doet hij omdat Beelzebub, de duivel, juist mensen die door die poort naar binnen willen gaan, nogal eens benauwd met allerlei tegenwerpingen en verleidingen en verzoekingen, de pijlen die dan op zo'n mens afkomen. Die poortwachter, laat ik daar eerst even nog het een en ander van zeggen. De persoon van de poortwachter, die wordt dus welbehagen genoemd. En daarin komen een aantal gedachten naar voren. Het is zo uit de christenreis niet direct heel helder wie die poortwachter is. In de christenreis komt dat duidelijker naar voren. Ik zal er straks nog ook wel even op terugkomen. Maar als we het eerst even hebben over zijn naam, welbehagen. Dan moeten we dus inderdaad denken aan wat er dan ook over de Heer Jezus Christus geschreven staat. Hè? Dat de Heer zelf toen bij onder andere de doop van de Heer Jezus Christus en ook op de berg der verheerlijking uit de hemel die stem liet horen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde in de welke ik mijn welbehagen heb. En Jesaja zegt door de hand van De leidende knecht des Heren gaat het welbehagen des Heren gelukkiglijk voor. Dus dat is al een aanwijzing dat we bij deze poortwachter aan Christus moeten denken. Hoewel ik ook wel ergens gelezen heb, en als we de christenreis goed doornemen, dan zien we dat ook wel, dat we nergens de persoon van Christus als karakter tegenkomen in de christenreis en ook niet in de christinnenreis. Hij wordt nergens direct Christus genoemd. Maar in die poortwachter, hier en ook in de christinnenreis, komt het er wel heel dichtbij, omdat deze poortwachter iets uitstraalt en ook woorden spreekt van de Heer Jezus Christus zelf. Welbehagen, in de Heer Jezus Christus komt het welbehagen van God, het behagen om wel te doen, zo duidelijk naar voren. We zien daarom ook een stuk welwillendheid. En dat zit er dan toch ook wel in dat woordje goodwill. Gewilligheid. Dat er bij en in de Heer Jezus Christus zoveel ontferming is, dat zien we toch herhaaldelijk. Tot de schare die tot hem komt. Hij was met innerlijke ontferming bewogen, omdat hij zag dat ze waren als schapen zonder herder. Hij heeft voor het onwillige Jeruzalem gestaan. Als een gewillige, nodigende, zaligmaker. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, haar kuikens, maar ge hebt niet gewild. Het welbehagen, de gewilligheid die geschetst wordt, ook in de gelijkenis van de verloren zoon, hoe die vader staat te wachten om arme, verloren zondaren te ontvangen. De Heere wacht, zo zegt de profeet Micha, om genadig te zijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat bewijst de Heer toch ook in de prediking. In de prediking, daar bewijst God dat hij welmenend is. Want die prediking, die komt tot alle einden der aarde. Zo mag de profeet Jesaja met dat brede en ruime gebaar toch zeggen. Wend u naar mij toe. Wordt behouden alle geëinden der aarde. En als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt, dan moet hij zeggen, dan moeten zij naar al de creaturen gaan. Om het evangelie te prediken. Daarom komt hij dus met dat welmenende aanbod van genade, zoals onze Dordtse vaderen dat ook zeggen. Alle volken en mensen zonder onderscheid moet worden gepredikt, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar behouden zal worden. En dat moet nou zo'n arme zondaar, zoals hier uitgebeeld in Christen, moed geven. Vrijmoedigheid geven om naar die enge poort te gaan, om toe te gaan tot de troon der genade. Die vrijmoedigheid ligt niet in de gestalte van de Christen. Die ligt niet in de beleving van de Christen. Nee, want hij vervloekt zichzelf. Hij kan zichzelf niet aanbevelen. Hij moet zichzelf alleen maar beschuldigen. Maar hij krijgt vrijmoedigheid door wat er over de poortwachten verteld wordt. Welbehagen, gewillig, de belofte die boven die poort geschreven staat. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, omdat hij zo is. En dan trekt die poortwachter Christen dus ineens met een ruk naar binnen. Want daar staat die Christen toch met zijn last op zijn rug. En met dat geweten dat hem beschuldigt, dat hem aanklaagt. En daar brengt de duivel graag een bezoek bij zulke mensen. Die onder de last van de zonde zuchten. En die geplaagd worden met tegensprekingen in hun hart en in hun geweten. Hij zegt ook, hier is een Christen die zegt dat ook tegen de poortwacht, hier is een arme zondaar met een zware last. En Christen vraagt zich af, mag ik hier binnengaan? Zou hij die hier als wachter aan de poort zal staan voor een rebel? En dan staat er in de grondtekst, een nietsverdienende opstandeling, staat er letterlijk. Een nietsverdienende opstandeling, zal hij mij wel willen opendoen? En de duivel komt daar bovenop en die zegt, ja, maar jij hebt helemaal geen heil bij God. Je bent immers afgeweken. Je hebt te lang gezondigd. Je hebt te zwaar gezondigd. En al die dingen meer. Maar dan ineens, terwijl die zondaar dus daar staat, zuchtend onder zijn last, bevend voor de toren van God, dan rukt die poortwachter ineens die man naar binnen. Dan onwederstandelijk, terwijl die Satan dus die vurige pijlen afvuurt, dan trekt hij hem naar binnen. Dan gaat ineens het oog open voor Gods welwillendheid. Dan mag je hier ineens iets zien van de mogelijkheid die er bij God is. Dan krijg je ineens hoop en dan is er in je hart iets van het uitzicht op wie hij is. Barmhartig is de Heere. Zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid. De poortwachter en de enge poort. Nou, ik wil daar nog proberen nog iets meer van te zeggen, want die enge poort en de poortwachter, ik zei al, het is een symbool van de Heer Jezus Christus, maar nog niet heel duidelijk. En daar kunnen we zien dat, en dan moeten we natuurlijk de christenreis, het is een allegorie, het is geen dogmatiek, het beschrijft niet dogmatisch de orde des heils, al heeft hij er wel mee te maken natuurlijk. Maar het is meer vanuit de beleving van een ontdekte zondaar. De praktische beleving, de bevinding van hoe een iemand dat zelf kan bezien. En dan wordt duidelijk bij die enge poort dat er nog heel veel verborgen is voor het oog van Christen. En als we op zoek gaan naar wie de enge poort is of wie die poortwachter is, ook tegelijkertijd, dan zien we dat dat op dit moment voor Christen nog grotendeels verborgen is. Christus als persoon. In de Christinenreis komt dat toch ietsje duidelijker naar voren, want daar spreekt de poortwachter woorden die rechtstreeks uit de mond van de Heer Jezus Christus zelf afkomstig zijn. En hij zegt dan bijvoorbeeld in de Christinenreis, laat de kinderkens tot mij komen. En hij zegt tegen barmhartigheid, die buurvrouw die met Christinnen is meegegaan, die voor de poort ligt, dochtertje, ik zeg u, sta op. En tegen de pelgrim zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Dus in de Christinenreis is dat veel duidelijker, dat met die poortwachter en die enge poort Christus bedoeld wordt. Maar in de christenreis is dat zo helder nog niet. En daarom is het dat christen hier bij de enge poort zijn last nog niet kwijtraakt. Maar toch moeten we wel onderstrepen dat wat christen hier beleeft, dat dat wel alles met Christus te maken heeft. En nogmaals, de christenreis is geen dogmatiek, maar meer een beschrijving van het praktische geestelijke leven. En Christen mocht hier horen dat de Heer in hem wel een goed werk begonnen is. En hij mag zich vastgrijpen aan die onwankelbare, onfeilbare belofte van God. En aan de woorden van de Heer Jezus Christus. Maar als persoon kende hij hem nog niet. Dat onderscheid dat wil Bunyan met die enge poort. En later dus met het kruis. Duidelijk maken. Christus werpt zijn licht op de weg die Christen gaat. En in de beloften hoort Christen de Heer Jezus Christus wel spreken. En dat vervult hem al met blijdschap. Maar toch is er nog niet de vrede door het bloed des kruises. Dat ontvangt hij later pas. Hij heeft wel vanuit het poortgebouw een zicht, een heel in de verte een zicht op het kruis, maar hij is er nog niet. En in de christenreis wordt het onderscheid tussen de enge poort en het kruis nog net ietsje duidelijker verwoord. Want de poortwachter die zegt in de christenreis dat als hij zegt ik schenk u vergiffenis, dan zegt de poortwachter ik schenk u vergiffenis door woord en daad. Dat zegt hij dus in de christenreis. Ik schenk u vergeving door woord en daad. En wat wil dat zeggen? Vergeving door woord. Nou, het vergeving door woord, dat wil zeggen dat een mens de belofte krijgt geschonken, dat hij daar geloof voor krijgt, dat hij mag zien op die belofte, dat hij zich daar aan vast mag grijpen, houvast aan krijgt. Hij ziet voor zichzelf de mogelijkheid om vergeving te ontvangen. Er is vergeving. Het kan ook voor mij. Maar de persoonlijke verzekering wordt nog gemist. Hij heeft krediet voor het woord. Hij zegt, Heere, hier staat het. Maar het blijft voor hem toch nog iets van onzekerheid. Maar hoe kan ik daar nou in delen? Hoe krijg ik de vrede daaruit? Hoe wordt dat mijn deel? Wel, zegt de poortwachter in de Christinnenreis, dat gebeurt door de daad die u later op de weg geopenbaard zal worden. Namelijk bij het kruis. Dan is er meer verzekerdheid. En in Psalm 130 vinden we bijvoorbeeld dat ook zo beschreven. Dat de dichter vergeving ontvangt door het woord. Er is vergeving altijd bij u geweest. Dat gelooft hij. Dat geeft hem hoop. Dat laat hem uitzien. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar de persoonlijke verzekering wordt daar nog gemist. Die krijgt hij pas bij het kruis, deze christen. Dan wordt er vergeving door de daad, door het zien op de gekruisigde, door het bloed dat vrede in zijn hart bewerkt. Maar wat christen dus hier beoefent, dat is al geloof. Nog niet zozeer in de persoon van Christus als borg, maar in het woord van Christus. De vergeving door het woord, in de belofte, daar klemt hij zich aan vast. In het geloof dat God gewillig is om hem te vergeven. Hij ziet op Christus, zo is ook wel eens onderscheiden in zijn profetische bediening. In de beloften die hij schenkt. En later krijgt hij zicht op zijn priesterlijke bediening. Bij het kruis. Maar ook al is dit dan een aangevochten en een geloof waarmee Christus dus zijn pak nog niet kwijt is, toch is dit ook al Christuskennis, want hij grijpt de beloften aan die in Christus ja en amen zijn. Maar de enge poort is dus ook niet het eindstation. Er is nog meer te leren. Er ligt nog een smalle weg achter. Nou, dat voor vanavond. Waarmee ik iets heb willen duidelijk maken waarom christen bij de enge poort zijn last nog niet is kwijtgeraakt. Waarom het nog niet zo duidelijk is wie deze poortwachter is, maar dat het wel alles van Christus is wat hier gebeurt. En dat Christus als het ware door de nevels heen zich openbaart als de profeet. Goed, zullen we met elkaar nog eerst gaan zingen en dan is er nog gelegenheid om enkele vragen te stellen. Psalm 118. En daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Het 10e van 118. Thank you. Laat ik eerst nog even beginnen met een vraag die de vorige keer nog was blijven liggen, die ik kreeg via de mail. En dat was over het Oud-Testamentische volk, dat dus nog heilshistorisch natuurlijk voor de geboorte, het lijden, het sterven en opstanding van Christus stond. De bediening in het Oude Testament, of dat het niet heel logisch is dat die mensen dan wel langs de berg Sinaï moesten. Hè? De openbaring van de Heer op de berg Sinaï. En leefde dat volk dan niet onder de wet in die tijd? Nee, want ook in het Oude Testament is er de bediening van wet en evangelie. Eigenlijk hetzelfde als in het Nieuwe Testament. Hè? Je kunt niet zeggen de wet dat is het Oude Testament en het evangelie is het Nieuwe Testament. Zeker de wet komt in het Oude Testament voor. Daar is die natuurlijk gegeven, de berg Sinaï. En we vinden allerlei wetten. En we vinden ook inderdaad in het Oude Testament die dingen die Paulus zo schrijft, dat door de wet de kennis der zonde is. Kijk maar in de psalmen. Hè? De wet die leert David zijn zonde beleven en kennen. Maar er is ook natuurlijk evangelie. Het boek Jesaja, de evangelist van het Oude Testament, staat vol met evangelie. En even zo goed kom je de wet ook tegen in het Nieuwe Testament. Hè? Denk maar aan het slot van al de brieven. Zogenaamde paranetische gedeelte waarin de apostelen constant de wet herhalen. En de wet onderstrepen. En de zonde aanwijzen vanuit de 10 geboden. Maar ook vol met evangelie. Dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament is er in dat opzicht geen verschil. Al is er natuurlijk heilshistorisch. In het Nieuwe Testament meer licht, meer kennis. Is het vervuld wat in het Oude Testament beloofd is? Nou, dat even als een antwoord op degene die die vraag stelde. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn naar aanleiding van vanavond. Ingrid. Ja, zeker. Heel terecht. Het is beide waar. Zoals hij niet alleen zegt dat hij de herder is, de goede herder, maar ook de deur waardoor de schapen naar binnen gaan. Dus dat bijt elkaar niet, dat is precies hetzelfde. Hij is de enge poort, maar hij is ook de poortwachter, die zijn te vereenzelvige. Ja. Oh ja, het allerlaatste wat Christen dus zegt in hoofdstuk 6, 7, nee, 8. Ik verheug mij met beving. Ja, waar slaat dat woord verheuging op, bedoel je? Ja, het is als... Ja, het is een woord uit Psalm 2, verheugd u met beving... de verheuging komt natuurlijk daar vandaan dat hij binnen de poort is. En de beving dat hij ontkomen is aan de pijlen van Beelzebub. Dus de beving komt daar vandaan dat hij zag in welke grote gevaren dat hij verkeerde. En dat hij maar nauwelijks zalig kan worden. Hè, indien de rechtvaardige maar nauwelijks zalig kan worden. En de verheuging, dat is juist omdat hij daaraan ontkomen is. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van, wat ik dan zelf een keer gezien heb, dat een van mijn collega's, toen ik bij de Marseillais was, aan de parachute springen was en dat zijn parachute niet goed open ging. Ik heb geloof ik wel eens tijdens een preek gezegd, toch? En wij stonden daar natuurlijk verschrikt te kijken, want hij kwam echt naar beneden storten en we hoorden hem schreeuwen. En eens ging die parachute ging open en hij kwam op de grond. Nou, we renden naar die jongen toe en die zat daar te beven en te huilen. Bevend, want hij had de dood in ogen gezien en verheugd dat hij het leven ervan af had gebracht. Nou, zo heeft Christen de dood, de duivel in ogen gekeken en beseft van dat was op het nippertje. He, om het maar even eenvoudig te zeggen. Wat een gevaren heb ik gelopen daarbij de berg Sinaï. En ook weer nu die duivel zo dichtbij was. He, die zijn pijlen afschoot. Maar doordat hij door de poortwachter naar binnen getrokken was, kon hij zich toch verheugen. Nog andere vragen? Ja. Ja, dat komt daarna dan. Dat gaan we nog bezien natuurlijk. Hè? Maar uiteindelijk de weg naar de eng.
Het lijkt erop dat dat dus het cruciale punt is waardoor Bunjan vanuit de breedweg naar de smalweg gaat.
Nou, de vraag is van, voor de poort loopt hij op de brede weg? En na de poort... Ja.
Mag je dat zien als een bekering?
Sorry?
Mag je dat zien als een bekering dan? Op het moment dat je die smalle poort doorgaat.
Nou, eerst even die brede en die smalle weg. Hè. Hij is afgeweken van de weg die naar de poort toe leidde. Het wordt door Bunjan dan nog niet benoemd als de smalle weg, maar wel de weg naar de poort. Het was... zijn zonde dat hij daar vanaf is geweken. Dus hij kan daar niet de brede weg mee bedoelen. Die brede weg, dat is in de stad Verderf. Dat is de brede weg. En toen hij daaruit ging, toen kwam hij op die smalle weg ook naar de enge poort toe. En daar mocht hij niet van afwijken, maar daar is hij wel vanaf geweken. Toen kwam hij weer op de brede weg, ook al was dat dan een deugdzame weg en de weg naar de Sinaï toe. Maar... Ja, wat ik zeg, Bunjan die benoemt dat niet zo, hè, dat hij dan al op de smalle weg is, maar we kunnen niet anders dan concluderen dan dat dat de weg is naar de enge poort, hè, die de Heer heeft aangewezen, dat hij die moest bewandelen, want het was een bestraffing, hij was van de Heer afgeweken. Dus kan hij niet op dat moment op de brede weg hebben gelopen, in dat opzicht. En daarna, ja, dan is het inderdaad ook weer de smalle weg, maar die ook weer kan afwijken, hè, dat heeft hij ook wel gedaan. Ja, of die dan op de brede weg, dat is natuurlijk weer een spannende, want die leidt naar het verderf. En uit het beleving van een christen kan het wel eens zo zijn, hè, dat ook al ben je dan door genade op die smalle weg geplaatst, dat die brede weg toch weer in al zijn verschrikking gaat opdoemen. En dat de angsten van de hel en de banden van de dood een mens toch weer kunnen grijpen, hè, ook na ontvangen genade. Nee, zeker niet. Het heeft niet weinig betekenis. Het is juist het moment wat door Bunjan altijd wel weer aangewezen wordt als het cruciale moment.
Wat gebeurt er dan in het leven van
een
zondaar op dat moment? Ik weet dat
Bunjan
daar
ook iets mee heeft. Ja, dat is een zondaar door het geloof Christus mag... in ieder geval het woord mag aangrijpen. De belofte die in Christus Jezus aan amen zijn. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengenomen. En dat de Heilige Geest daarin meekomt. Dat hij hem daar geloof in geeft. En dat hij daardoor niet alleen die mogelijkheid van zalig worden ziet. Maar dat hij ook vaste hoop krijgt. En ook al is dat nog met nevels omgeven. En ook al is hij daardoor zijn last nog niet kwijt. Maar hij wordt door het woord van Christus... in de ruimte gesteld. En krijgt hij zicht op wat die dichter van Psalm 130 zag. Hè? Hoop op de Heere gij vromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Daar is het geloof op gericht. Hè? Met de vaste hoop. Dat inderdaad. Werkelijkheid zal worden. Maar het is nog niet ten volle. Toegepast aan zijn hart. Hij blijft nog met die last van die zonde. En hij moet dat gebed nog eindigen. Zo doe hij ook aan mij. Hè? Dus er blijft nog iets van die onzekerheid. Er moet nog meer geleerd worden. De oude schrijvers hebben dat altijd onderscheiden. He, dat er een, zoals ik al zei, een vergeving is door woord en daad. Of ook wel dat er een verschil is tussen de profetische bediening van Christus en de priesterlijke bediening van Christus. Waarin de priesterlijke bediening aan het kruis meer vrede in het hart geeft dan zijn profetische bediening. Er is een woordopenbaring, er is een persoonsopenbaring. Er kunnen zoveel onderscheidingen aangegeven worden. De uitgaande daad van het hart. Bloedvloeiende vrouw die haar hand uitstrekte. En dan de wederkerende daad van Christus, waardoor hij haar zalig sprak. Ook weer een onderscheiding dat er opwas is, toename in de kennis en de genade van de persoon ook van de Heer Jezus Christus. En dat wil Bunyan hier aangeven. Dus dat geloof, hij heeft die Christuskennis in de belofte, in het woord, de profetische bediening van Christus, maar hij is zijn last nog niet kwijt. Het moet nog meer verzekering ontvangen. En nogmaals bedenk, het is een allegorie, het is beeldspraak. En, nou ja, er is voortgang op die weg der genade. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Ja, op dat moment is het waarachtig waar wat de Heer belooft. Hè? Ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat is het moment waarop het voor het eerst eigenlijk de nevels worden opgeklaard, waarop het licht doorbreekt in het hart, waarop een mens mag ademhalen, waarop hij zicht mag krijgen op... Ja, wat David zegt, op uw woord heb ik gehoopt. Hè? De hoop, de vaste hoop die op het woord is. Maar die toch nog niet die volle vrede en die volle verlossing in het hart teweeg brengt. Die komt bij het kruis. Als de persoon van Christus zich openbaart. De priester. Zijn daar nog meer vragen over? Want anders gaan we stoppen, het is inmiddels 15:15 geweest.
Maar ik dacht, het gaat niet bij zijn woord openbaar, het is heel duidelijk uitgelegd. Maar kan je dan zeggen dat Christen wel duidelijk in het woord openbaar krijgt? In het woord van de moeder of in het woord als Christen?
Nou, ik weet niet of dat vanuit of dat Christinnen dat helderder zag. In ieder geval zien we in de woorden die de poortwachter daar spreekt, dat het helderder is dat het daar Christus is die spreekt. Kijk, hij wordt daar niet benoemd als zijnde Christus. Christus als karakter kom je als karakter niet tegen in zijn benoeming. Maar het is wel duidelijker dat we daar ook met Christus te maken hebben. Maar ook daar is de enge poort de woordopenbaring. Misschien met iets meer helderheid, omdat daar duidelijker de beloften klinken die uit de mond van Christus komen. Ja.
Hoe moeten we nou eigenlijk de rol dan van evangelisten zien? Is dat nou eigenlijk het woord? Christus.
Nee. Hoe moeten we evangelisten zien? Is dat het woord? Is dat Christus? Het is de dienaar van het evangelie. Het is de prediker, de herder, de leraar. De evangelist, die het woord bedient, door de dwaasheid der prediking maakt de Heer zalig die geloven. Hij heeft zelf gedacht aan zijn eigen dominee, waardoor hij tot kennis der zaligheid is gekomen. Dus duidelijk een dominee, om het maar in onze woorden te zeggen. Maar die dus wel een dienaar is van het goddelijke woord. Hij spreekt, zoals evangelist dat zegt, de woorden van God. Goed, we zullen samen gaan eindigen. Uiteindelijk, heren, bent u het alleen die ons deze dingen kan duidelijk maken. We kunnen bij benadering er iets over zeggen, maar het zijn zaken die door uw geest geleerd worden. Waardoor we het gaan begrijpen, waardoor we het gaan herkennen, wat dat onderscheid is tussen de enge poort en het kruis. En dat er bij die enge poort het woord open gaat. Dat er zoveel kracht van dat woord uitgaat. Dat het licht opgaat in het hart. Dat de duisternis verdreven wordt. En dat we ons mogen vastklemmen, te midden van al onze klachten, aan dat woord waarvan we weten dat het is onfeilbaar. En waardoor we mogen zingen met de dichter, ik roem in God. En ik prijs dat onfeilbare woord. En ik heb het ook zelf uit zijn mond gehoord. Maar er moet nog zoveel meer geleerd worden. Er ligt nog een weg achter die enge poort. Er komt nog een huis van uitlegger. Er komt nog een kruisheuvel Golgotha. En zoveel andere dingen meer die Christen nog moet leren. En wij bidden u, Heere, geef dat wij daarom geheiligde kennis van deze dingen mogen ontvangen. En dat het niet alleen maar in onze hoofden een vraagstuk zal zijn wat nu wat is en wie nu wie is, maar Heere, wilt u zichzelf openbaren. Wilt u zelf spreken, ik ben uw heil alleen, want als u spreekt, Heere, dan gaat het licht op in het hart. En dan mag een mens door die enge poort heen gaan. En dat zal een mens ook nooit meer vergeten. Dat u spreekt door het hart. Woorden van troost en van vrede. En dat geeft ook moed voor de verdere weg. Schenk ons die genade, Heere. En laat ons niet rusten voor wij u als die sprekende, belovende God in de Heer Jezus Christus mogen kennen, mogen omhelzen, mogen geloven, mogen ervaren als die God die een welbehagen heeft in mensen. Heere, zend zo uw licht en uw waarheid dat die ons mogen leiden. En help ons in het verstaan van deze dingen. Wil met ons zijn het verdere van deze avond. Breng ons ook over 2 weken weer bijeen. Vergeeft u het tekort en het zondige dat er was en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Tot over 2 weken, beleven in welzijn.